Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij Paperback Radio, deze keer met 2 gasten. Dat is vrij uniek, want dat hebben we nog nooit eerder gehad. En dat heeft een reden, omdat jullie samen het boek min of meer geschreven hebben. En ook samen op reis zijn geweest. En die reis, dat was de laatste reis van de boswachter. De boswachter is een auto, niet zomaar een auto, maar daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. En die auto heeft jullie gebracht van Amsterdam naar Tokio. Zonder kinderen, maar met elkaar. Dat staat namelijk op de cover van het boek. We hebben het dan over Dirk-Jan Roeleven en Hester van der Vliet. Beide werkzaam in de omroep. Jij bent documentairemaker, Dirk-Jan dan. En jij bent televisieproducer. Dus jullie weten van wanten op dat gebied. En op een gegeven moment hebben jullie beslist om... Want je had die auto al een tijdje in bezit, een jaar of 10 geloof ik.
Ja.
En die tikte ongeveer de 500.000 kilometer aan. En toen dacht je, ik ga hem terugbrengen naar waar hij geboren is. En dat is in Tokio. Nou is 500.000 kilometer, dat is naar de maan en halverwege terug.
Echt waar?
Echt waar, ja, ik heb het uitgerekend. Wat? Dat is gigantisch.
Pug.
Ja.
Zo. Halverwege terug, dus je blijft hangen.
Ja, en de afstand die jullie hebben afgelegd van Amsterdam naar Tokio is iets van 23.000?
Ja. Ja.
Gigantisch.
Ja, dat is een heel eind inderdaad.
Goed. Het boek gaat uiteraard over die zeg maar spectaculaire reis met alles wat erbij hoort. En ook, en daar is het boek mee doordezemd, de kinderwens die nooit is vervuld. En ik moet zeggen, daar zijn jullie, en met name Dirk-Jan, buitengewoon openhartig over. Het geeft een kijkje ook in je... Het is bijna gluren bij de buren. Jullie praten daar vrij uit over. Over alle emoties die dat met zich mee heeft gebracht. En dat maakt het boek, ik zou wel bijna willen zeggen, ontroerend. En ook spannend, want ik wil 23.000 kilometer met elkaar, bij elkaar op schoot bijna. Dat lijkt mij de ultieme lakproef voor een huwelijksrelatie.
Voor een goede crisis.
Ja, nou ja, ik lees ook in het boek dat er af en toe uitbarstingen waren. Dat het even niet meer ging.
Ja, is er?
In Mongolië bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Nee, maar dat heeft...
Dat was, ja.
Ja, toen waren we natuurlijk al behoorlijk op de rit, zeg maar. Eigenlijk halverwege de reis. En dan heb je een dag achter de rug van heel veel gaten, heel veel regen, weinig eten en echt zware tocht. En dan kan je je bed niet vinden en dan kom je dronken soldaten onderweg tegen. En toen dacht ik opeens even van, wow, ik ben er zo klaar mee. Ook omdat Dirk dan weer zegt, die altijd dan weer... Wat eigenlijk heel fantastisch is, maar dan het zonnetje weer gaat spelen van... zie nou het leuke ervan in, het is toch allemaal geweldig en dit en dat. Nee, ik vind het niet meer geweldig, ik ben er klaar mee, ik pak het vliegtuig.
Ja, er staat hier, Hester zegt resoluut, ik wil dit niet meer, ik ben het te zat. Het voelt hier zo unheimlich, ik wist het, dit is geen land voor mij. Ik wil naar huis, morgen, met het vliegtuig.
Ja.
Maar dat is niet gebeurd, want dan, dan geef jij het, dan geef jij toe, zeg je nou ga dan maar, hè? Als het zo erg is?
Dat is de beste truc. Denk ik.
Dat denk ik ook, ja.
Nee, maar ik denk, in zo'n situatie, dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin om rationeel te gaan discussiëren over dat het natuurlijk een beetje emotionele oprisping is en dat het allemaal wel weer goed komt en dat we moe zijn en zo. Dan is het, vind ik altijd het beste om te zeggen, oké, dan doen we dat toch. En dan is de discussie ook meteen weer op een ander level natuurlijk.
Wat heeft dit voor jullie relatie betekend, die roadtrip?
Nou, als ik als eerste iets mag zeggen. Ik denk dat wij wel uit elkaar moeten nu.
Oh, ik wil juist tegenovergestelde zeggen.
Namelijk?
Dat we nog dichter bij elkaar zijn.
Aha.
Kijk. Nee, we vinden het heel fijn om we hebben er erg van genoten om samen... We kunnen heel erg genieten van elkaar gewoon zo dichtbij. We kunnen ook heel goed stil zijn. Dus dat je gewoon geniet van het moment. En dat we zijn niet van die kletskoppen dan. Dan genieten we gewoon wel van wat we zien. En het is gewoon heerlijk om in die auto te zitten en dat je het landschap voorbij ziet komen. Ja. Dat is het mooiste wat er is eigenlijk. Ja, dus je zit in het niets.
Nee, precies. Maar en het bijkomende praktische verhaal is dat deze auto geen airconditioning had. En dus wij moesten bij 45 graden boven nul in de woestijn alle ramen openzetten om nog een beetje verfrist te worden. Dus het praten was überhaupt geen optie eigenlijk. Dus dat was wel een ding. Nee, maar het heeft onze relatie wat mij betreft... Maar het is wel een goede vraag die je stelt.
Een hele goede.
Veel mensen denken, dat doe je even. Maar ik hoor ook heel veel mensen die dus dit dachten te gaan doen. En dat ze na een maand hun huwelijk of relatie hadden opgezet.
Dat gebeurt ook vaak na vakanties, hè? Of bij vakanties. Ja. Dat mensen dan bij elkaar...
Maar wij zaten natuurlijk... ik heb het niet uitgerekend, maar ik denk in 2 kubieke meter. Dat is wat ongeveer, denk ik, de cockpit van een autootje is. En zo zaten wij dus echt gewoon de hele tijd bij elkaar op schoot. Maar we kennen elkaar natuurlijk ook al een jaar of 30, hè? En dat betaalt zich op zo'n trip wel uit.
Dat neem ik aan. Maar ja, kijk, na 30 jaar kan ook de
scheuren komen.
De betonrot.
Nee, dat klopt.
Ja. De relatie sluipen.
Ja, maar ik heb het gevoel dat bij ons het echt sterker is geworden in plaats van zwakker.
Ja.
Het was wel een beproeving.
Ja.
Ik bedoel, doe je het nou voor je lol? Of is het een zoals dat het tegenwoordig heet, een uitdaging om te kijken hoe ver je kunt gaan?
Nee.
Een test?
Nee, absoluut niet.
Voor ons samen bedoel je?
Nou ja, fysiek, mentaal. Nee. Want ik bedoel, je wordt wel blootgesteld aan allerlei.
Ja.
Nee.
Ja, dat klopt wat je zegt. Dat vind ik wel grappig. Maar, ja. maar ik heb dus. Ik zit niet zo in elkaar dat je dit soort dingen. Van, ik hoef niks te bewijzen of zo. Want kijk, mij is stoer zijn. Want zo stoer is het niet, vind ik, om met een auto naar Japan te rijden. Er is gewoon een weg. Dus je kan gewoon rijden en je komt er. Dus ik vind het in die zin helemaal niet zo'n stoere onderneming. En ook niet om te bewijzen, want het is meer eigenlijk een naïeve actie, denk ik. En een hele relaxte actie. Dat klinkt misschien raar. Dat vind ik het meer nog dan een beproeving, eerlijk gezegd. Omdat ik gewoon ook al weten wij niks van auto's. Dat ik moet er niet aan denken dat we echt iets met pech hadden gehad. Want dan heb je echt een probleem.
Nou, dat gevoel begrijp je als lezer ook bij het boek. Ik hoop maar dat het goed gaat. En ik hoop maar dat het goed blijft gaan.
Ook. Dat hoopten we echt.
Nou, wij zaten ook de hele tijd alle hoge machten aan te roepen dat die ons hielpen. Om,
nou, jullie hebben wel een engeltje op de schouder gehad.
Ja, hoezo?
Op een gegeven moment kreeg ik zelf bijna een hartverzakking toen jij met een behoorlijke snelheid op een gat afreed van 3 meter diep en 6 meter breed.
Dat klopt.
En nog net op tijd wist te stoppen.
Ja.
Kijk, dat zijn dingen. Ja, dat is adembenemend.
Ja, dat was het ook wel, ja, inderdaad. Ja. En dat engeltje is inderdaad. Ja, dat klopt. We kregen ook wel vaak op het goede moment hulp van gewoon passanten. Die dan bijvoorbeeld in Rusland, in Siberië, toen moesten we een stuk gaan rijden van iets van 500 kilometer zonder dat er een benzinepomp zou komen. En dat wisten wij eigenlijk niet. Maar toen waren er een paar Russen die ons hadden gesproken daarvoor, een paar uur daarvoor zelfs. En die waren toen echt gestopt bij de laatste benzinepomp voor dat stuk van 500 kilometer. Om ons te waarschuwen dat we echt moesten gaan tanken. Omdat we anders waarschijnlijk zonder benzine zouden komen te staan. Weet je, dat soort dingen, dat vind ik inderdaad wel een engeltje wat je dan op je pad vindt. En in Mongolië ook, hè. Ja, dat is echt fantastisch. Mongolië heeft geen wegen, althans
niet waar wij reden.
Sommige stukken wel, maar waar wij reden niet. Namelijk gewoon dwars door de woestijn over zand en over van die hobbelwegen. Maar ook was er een stuk waar ineens een soort woestijnrivier was. Dus wij gingen daar rechtop af. En toen was er een vrachtwagen met 2 Mongolische chauffeurs. En die gingen echt op ons staan wachten ook. Totdat we er waren om ons te zeggen, jongens, je moet hier achter die en die tractor aan. Die sleep je netjes naar de overkant, want anders kom je vast te zitten. Dus dat zijn inderdaad, ja, engeltjes. Het bewijst volgens mij ook dat de mensen zo slecht nog niet zijn.
Dat wou ik net zeggen. Jullie geloof in de mensheid is bevorderd.
Zeer. Zeker. Maar dat was al groot, hè?
Zeer zeker, ja. Ja, het was al groot, maar nu nog meer.
Ja, ja.
Ja, Het zijn allemaal...
U zijn ook hele aardige mensen tegengekomen, hè? Die heel gastvrij. Jij was nogal dol op Rusland, begrijp ik.
Ja.
Dat kende je niet?
Nee, ik was nog nooit eerder in Rusland geweest. Dat wilde ik altijd al heel lang. Maar het viel me, ik vond het nog leuker dan ik had gedacht, eigenlijk. Ik voelde me er echt thuis.
Maar jij vond die vrouwen ook leuk,
hè? Ik vond die vrouwen heel prettig. Allemaal ja, hele sterke vrouwen. En no bullshit, weet je wel. Heel recht door zee. En mooi, aardig.
Je herkende iets van jezelf?
Ja, misschien wel. Misschien heb ik Russisch bloed. Maar ik vond, ja, ik voelde me daar heel op mijn gemak.
Ja, ja.
Terwijl je altijd van die horrorverhalen hoort, weet je wel. Van het is daar gevaarlijk. Nou ja, en zo van ze drinken zoveel. Ja. En
de mannen wel.
De mannen, maar dat is trouwens ook wel echt zo.
Die mannen worden 56 en die vrouwen
ja,
90
die
of zo.
Ja, die vrouwen hebben het heel zwaar hoor.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar die worden wel oud en die mannen die gaan...
Ja. De vrouwen zijn eigenlijk de sterkste in Rusland.
Nou, Rusland draait volgens mij
draait
op vrouwen.
Draait op de vrouwen.
Ja, 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 ja. Nou, jullie draaiden op die... Op die auto.
Op die
auto,
op die
vier
op
wielen.
Op de boswachter.
Subaru Forester.
Ken je die auto? Ken je dat merk?
Ik ken hem. Nou ja, ik heb het van gehoord, maar ja. Nee.
De meeste mensen denken dat het Koreaans is. Maar het is gewoon een heel oud Japans merk.
Ja.
En het is begonnen als vliegtuigfabrikant.
Oh ja, helikopters
Fuji ook. Fuji Heavy Industries, ja. Vliegtuigen, helikopters, ja. Dat soort dingen. En die zijn auto's gaan maken. En ik ben erg van de Franse auto's altijd geweest... En toen ik een auto nodig had die echt betrouwbaar was, toen ben ik naar Japans overgesplitst. Want ja, alle onderzoeken en alle testen wijzen uit dat Japanse auto's gewoon veel beter zijn dan Europese.
Ja, ja, ja.
Dus dat is...
Nu heb ik het hele boek nagespeurd om erachter te komen waarom die auto de boswachter heet, maar dat is me niet gelukt.
Oh, dat is een goeie. De Forester betekent gewoon boswachter eigenlijk.
Ja, uiteraard, maar...
En er was een jongen die, met wie ik heel veel werkte. En als hij dan onze auto zegt, die had het de hele tijd over de boswachter.
Oh,
waarschijnlijk vanwege Forester, maar die noemde hem altijd de boswachter, de boswachter. Ja, ben je met de boswachter? En dat is bij ons er gewoon ingeslopen eigenlijk.
Ja, nu heet het boek De Laatste Reis van een Boswachter, maar dat is het eigenlijk niet.
Nee, helaas.
Want hij is weer teruggekomen.
Ja, rub it in.
Ja, hoezo? Vond je dat erg?
Nou ja, het idee was natuurlijk wel...
Je wilde hem terugbrengen naar de fabrikant.
Ja, we wilden hem daar een rustige oude dag gunnen.
Ja.
En dat hij gewoon rustig daar... Wij hadden eigenlijk de verwachting dat die Japanners zouden zeggen... Wauw, 500.000 kilometer. Dank u wel dat u hem kon terugbrengen. We gaan hem helemaal schroefje voor schroefje uit elkaar schroeven... Ja. Om te zien wat 500.000 kilometer met een auto doet... En blablabla. Bla, bla. Wij dachten echt van we bestellen hem ter beschikking aan de wetenschap.
Ja. Ze wilden jullie eerst niet eens ontvangen, geloof ik.
Nee. We waren zeer teleurgesteld.
Ja. Maar uiteindelijk is dat toch gebeurd.
Ja, nou, ja, hoe kwam dat, denk jij, Esther? Dat ze ons toch gingen ontvangen?
Dat weet ik even niet.
Oké, okay, nou, ja, nou omdat
meer.
We in de krant waren.
Beland. Oh ja, omdat we in de krant, ja, dat is een trigger geweest.
In de Japanse krant.
Ja.
Oh, vandaar. Toen dachten ze...
Toen dachten ze, er is wel echt... Er speelt hier echt iets.
Ja, er is iets aan de hand.
Er is iets aan de hand. Oh, ze staan in de krant. Nou.
Toen was het ineens, waren we ineens belangrijk.
Ja.
Dat is het. Dat heb je
had ik het gevoel.
Erg,
en toen was het, wanneer wilt u komen? En ik kreeg een rondleiding in de fabriek. En toen werden we inderdaad in Tokio op het hoofdkantoor... Echt, in het dure zakencentrum van Tokio werden we met die oude auto... werden wij daar voor een glimmende spiegelruiten, allemaal prachtige nieuwe auto's... stond daar ons oude boswachtertje, stond daar een beetje te staan. En toen kregen we dus helaas geen nieuwe auto aangeboden... maar we kregen wel een paar cadeautjes. En toen was natuurlijk het moment waarop wij zeiden... nou, meneer en twee heren... wij schenken nu de boswachter aan Subaru Japan, enzovoort, enzovoort. Ja. En toen werden ze een beetje verlegen. En toen zeiden ze, nou nee, ja, heel fijn, maar volgens mij is het toch beter als hij teruggaat naar Nederland. Want daar is hij opgegroeid en daar kent hij de taal. Dat zeiden ze dan niet, maar dat romanticus die ik ben, vulde dat dan zo in. Dus toen hebben ze wel geregeld dat hij op een schip met allemaal splinternieuwe auto's... werd ons oude lijk, zou ik het maar noemen, daartussen gezet. en naar Nederland gebracht.
Je krijgt ook een soort emotionele band met die auto. Ja, jullie gingen op een gegeven moment ook met het ding praten.
Ja.
Zeker. Maar dus
en schouderklopjes geven.
Maar het gevoel is dubbel dus. Dat we hem daar niet konden achterlaten, vond ik enerzijds heel vervelend.
Ja. Want
dat was wel het doel van het. Het was gewoon eigenlijk het idee. Maar achteraf vind ik het ook heel fijn dat we nu gewoon weer met dat ding rond kunnen scheuren.
Want je hebt hem weer terug.
Ja, hij is naar Amsterdam gebracht. Met zo'n schip dus.
Ja.
En toen hebben we hem bij de showroom in Aalsmeer bij Subaru gezet. Daar was hij een tijdje lang het pronkstuk van de showroom natuurlijk. En daarna is hij in een hoekje gezet onder allemaal doeken en troep. En nu hebben we hem daar van de week hebben we hem weer uit de penarie gehaald. En wat denk je?
Nou,
na al die kilometers, al dat stof en al dat zand. Het enige wat ze moesten doen om hem door de APK te krijgen was een nieuwe accu.
Onvoorstelbaar. Dus op naar de 600.000 kilometer.
Op naar het miljoen.
We gaan nu de andere kant op rijden.
Ja, precies. Naar Amerika. Afrika. Nee, maar het is onvoorstelbaar.
Heb je plannen in die richting overigens? Eventueel?
We hebben wel plannen, ja. Maar het ligt nu natuurlijk een beetje lastig allemaal met die corona.
Ja, dat is waar.
Maar het zit wel in ons hoofd, hè Dirk?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, kijk, ik vind het leukste om dingen, met kleding heb ik dat ook en met spullen ook, om dingen helemaal tot de draad toe te gebruiken.
Ja,
dus
ja.
Als bij mij een broekriem kapot gaat, omdat het dingetje, dan ga ik naar de schoenmaker en dan zeg ik, zet er een nieuwe ding op. Terwijl je kan ook denken, nou ja, gooi weg en koop ik een nieuwe.
Dat heet duurzaam.
Oh, dat heet duurzaam.
Ja.
Nou, wij zijn heel duurzaam. Wij zijn super duurzaam, hè Esther?
Ja, wij zijn best wel duurzaam.
Nou, dat is ook gebleken. Maar we zijn nu bij het einde alweer. En dat is niet de bedoeling. We gaan even terug naar het begin. Want je bent op een gegeven moment, moet dat idee hebben postgevat bij jou. Van ik ga met dat ding, ga ik terugbrengen.
Hoe dat kwam?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik in elkaar zit. Ik heb ooit een boek geschreven over een fiets die ik ging kopen in Italië. En die heb ik toen naar Nederland gereden. En tijdens die terugtocht, en dat was ook zonder reden eigenlijk. Gewoon omdat ik het beloofd had aan een fietsenmaker in Italië. En tijdens die tocht kwam dat verhaal van mijn vader die overleden was op zijn 53ste. Ik was 15. Dat verhaal kwam tijdens dat terugfietsen boven. Wij waren toen te gast bij Kunststof Radio. En toen vroeg die interviewster op een bepaald moment, die zei van Peter Possel, die zei, dat boek over die fiets, ja, over je vaders verdriet en bla bla bla. Ik lees tussen de regels volgens mij nog een groot verdriet bij jou. En dat is het feit dat je geen kinderen hebt kunnen krijgen.
Ja.
Nou, toen had ze me echt right between the eyes. Want ik dacht, ja, dat klopt. En toen dacht ik, dat is waar dat ik dat ook moet opschrijven. Wat ik daar allemaal van denk. En dat is ook een manier om het te verwerken. En het is ook een manier misschien om andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt te inspireren of te troosten of weet ik wat. Ik bedoel, ik ben helemaal niet heilig of zo, maar ik vind het wel fijn als je dan zoiets rottigs meemaakt, zoals je vader jong verliezen of geen kinderen kunnen krijgen, dat je dat op een prettige manier deelt met mensen, zodat die mensen die dat meemaken daar ook wat aan hebben. Nou, dat is met die fiets is dat heel erg gebeurd. Ik heb heel veel mensen die hun vader verloren hebben, hebben dat boek met veel plezier gelezen. Nou goed, dus ik wilde dit verhaal vertellen. En toen dacht ik, ja, dat kan je wel doen door gewoon te gaan zitten en het op te schrijven. Maar dat vond ik geen goede vertelmethode eigenlijk. Toen kwam de gedachte, ik zou wel eens naar Japan willen.
Hm.
Ja, en toen dacht ik, dat is een end vliegen. En waarschijnlijk heel duur. Vervolgens dacht ik, ja, ik kan ook gewoon rijden natuurlijk.
Hm.
En toen heb ik dat idee bedacht van nou, als die auto dat haalt, die 500.000 kilometer, dat moest toen nog een heel eind rijden. Dan breng ik hem terug naar Japan. Dat was een soort belofte.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan. We hadden op de ringweg van Antwerpen de 500.000 gehaald. Ja,
bij het toen Sportpaleis.
Zijn we dat plan gaan maken. Bij het Sportpaleis inderdaad. En dus dat is het eigenlijk heel simpel hoe het allemaal gegaan is.
Ja, ja, ja. Maar toen moest jij nog naar je vrouw en zeggen, Hester, ik heb een ideetje. Wat vind je ervan?
Inderdaad.
Maar dat ideetje, dat speelde al een aantal jaren. Dus Dirk had het er wel eens over, heel sumier. Hè? Want met andere mensen had je het al uitgebreid erover gehad, met een paar vrienden. Dus, en ik dacht van, nou, ik zie het wel, weet je wel. Dirk heeft altijd heel veel ideeën in zijn hoofd. En ik merk wel als het echt serieus wordt. Dus op dat moment in Frankrijk, toen we bij vrienden aan het logeren waren, kwam ik ter sprake, toen kwam ik de tuin inlopen en zei Dirk, Hesse, wat vind je ervan als we naar Vladivostok gaan rijden met de oude boswachter, met de Forester? Nou, eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ben best wel toe aan even iets anders en aan avontuur. En Vladivostok is de stad waar ik altijd al een keer naartoe zou willen. Want als kind was ik al heel erg gefascineerd door die naam.
Ja, ja.
Ik denk al in de aardeskundeles vond ik Rusland en Vladivostok al heel spannend. Dus ik dacht, yes, dat gaan we gewoon doen. En daarna dacht ik wel, oh, waar begin ik aan?
Maar, ja, ja.
Weet je, ik
maar nu ben je blij dat je het hebt gedaan.
Ik ben heel blij dat ik het heb
gedaan. We gaan even een muziekje beluisteren. En dat is afkomstig van Sandy Rogers. En dat komt uit Fool for Love. En de titel is Go Rosa.
Rosa, he told me about you. He said that you dance like the wind. Go, Rosa, go. Rosa, I came here to warn you that hombre belongs to me. Go, Rosa, go. Rosa, stop looking that way at him. My patience is wearing thin. Now you better go. Go, Rosa, go. Go back to Mexico. You and I, we are strangers, but your life is in danger. Your eyes are as black as sin. They're casting a spell on him. No, Rosa, no. Rosa, yeah, north of the border. When you take a man like that, there's no law and order. Stop looking that way at him. My patience is wearing thin. Now you better go. Go, Rosa, go. Go back to Mexico. You and I, we are strangers, but your life is in danger. Go, Rosa, go. Go back to Mexico. You and I, we are strangers, but your life is in danger.
Go Rosa van Sandy Rogers. De naam Rosa heeft een diepere betekenis.
Ja, dat kun je wel zeggen. Want zoals gezegd, wij wilden een kind. Dat kind kwam er niet, maar we hadden wel al een naam voor het kind dat een dochter zou worden. En dat kind zou heten Rosa Venus. En die naam die kwam van een zeepje uit Mexico. Dat heet zo. Dat heet Rosa Venus. En dat gebruikte ik altijd als mousepad. Dus voor ons was het idee Rosa zou haar naam zijn. Ja.
Maar ook van Kees de Jonge.
Ja, maar ja, ook uit Kees de Jonge.
Uit Kees
Rosa
de Jonge.
Venus. Ja, maar wat als het een jongetje was? Had hij dan
geen idee, hè?
Bruno Mars?
Ja, het werd toch een meisje.
ja, dat weet je zeker.
Maar jij laatste
Bruno Mars, wel goed gevonden. Nee, maar het zou een meisje worden. Ja, dus er hoeft geen B.
Was je
ik ben tegen plan B.
Ja, ja, oké. Dat heeft jou zo in... Nou, ik vond het bijna, maar dat is mijn persoonlijke mening... een beetje obsessief zoals je daarmee bent omgegaan. Want je hebt ook van alles gespaard. Knipsels, you name it, publicaties over kinderloosheid. Alles wat ermee te maken heeft. En dat heb je in een doos gestopt. En die doos die loopt als een rode draad door het hele boek heen. Dat is ook zo'n beetje een cliffhanger. Want wanneer gaat die doos nou open? die doos die heet doos nummer 13. En naar aanleiding van een gelijknamige doos die Beenhakker had.
Leo Beenhakker, Leo, de ja. voetbaltrainer. Ja,
ja want ja. daar heeft hij alle geheimen van...
Het WK 1990 heeft hij daarin
ingestopt. Ja.
Ja, mislukte WK van 1990.
Ja, die doos is nog dicht.
Die doos is dicht en die neemt hij mee zijn graf in, zegt hij. En ik vraag me af of hij die doos eigenlijk wel heeft. Maar goed, hij schermt altijd met... Als journalisten aan hem vragen, wat ging er nou allemaal mis en wat is er allemaal gebeurd? Er schijnt heel veel gebeurd te zijn.
Ja.
Ik werk voor Andere Tijden Sport. Wij zijn hier heel erg lang al mee bezig. En we hebben het hem natuurlijk via allerlei... En alle journalisten van Nederland zitten achter die doos 13 van Leo Beenhakker aan. Maar die heeft hij dik verborgen en gesloten en die gaat mee zijn graf in. Nogmaals, als die er is. Maar mijn doos 13 was een andere doos. Doos.
Maar waarom heb je die dan doos 13 genoemd?
Nou, vond ik wel een mooie naam.
Maar 13 gewoon een ongeluksgetal?
Ongeluksgetal, ja.
Niks voor jou eigenlijk.
Nee, ik ben echt tegen 13.
Ben je bijgelovig?
Zeer.
Oh, vandaar.
Extreem.
Dat is best wel duidelijk in het boek.
Als wij gingen filmen vroeger, en dan had je van die bandjes, tegenwoordig gaat alles op schijf, maar dan had je van die opnamebandjes en dan draaiden we bijvoorbeeld 20 bandjes en dan draaide ik nooit bandje 13.
Okay.
Maar dat werd in de montage, want er ging zo'n video-editor die zegt... Waar is bandje 13? Waar is bandje 13? Ik ben bandje 13 kwijt. Want er staan er 20 van die banden op een rij zonder band 13. Dus dan moest ik elke keer uitleggen dat die nooit gefilmd... Die is nooit gedraaid.
Nee.
Band 13 werd gewoon meteen band 14. Maar goed, dat er zijn.
Aanvankelijk wist Hester niet van het bestaan van die doos.
Nee.
Nee, echt niet.
Stil verdriet.
Ja, stil verdriet.
Ja, maar in al die jaren had Dirk die doos 13, wat hij later pas doos 13 ging noemen, had wel allerlei knipsels al verzameld. Ja. Ook omdat hij natuurlijk in zijn achterhoofd had, ik ga er ooit toch een boek over schrijven.
Ja.
Of iets mee doen.
Ja.
Dus dat, en hij is natuurlijk journalist, dus hij verzamelt überhaupt heel veel onderwerpen. Er liggen duizenden knipsels in zijn kamer. En toen hij op reis ging, heeft hij het kennelijk in die doos gegooid, wat ik dus niet wist.
Nee, het zat al in die doos.
Ja, maar het zat al in die doos toen, ja. Maar ja, dat wist ik ook niet.
Nee, dat wist jij niet.
Nee. En die doos is in de auto geglipt, heb ik nooit gemerkt. Want die auto zat zo vol met spullen. Ik was altijd iets kwijt. Nou, en doos 13 is mij niet opgevallen.
Nee.
Totdat je er opeens over begon.
En ja, maar je hebt dat heel bewust gedaan om het onderwerp kinderloosheid A, ter sprake te brengen. En B, om er mogelijk mee af te rekenen.
Precies, dat heb je heel goed gezien.
En is dat gelukt? Bij Hester wel. Maar die had al eerder.
Ja, ik verwerkte het op een andere manier, ja.
Ja, was er al klaar mee?
Ja, ik heb gewoon die knop omgedraaid. Omdat ik dacht, ik heb geen zin om de rest van mijn leven hier bij stil te staan. Daar schiet je toch niks mee op.
Nee.
Je moet er gewoon iets moois van maken.
Ja, en waarom dan...
Ja, en bij mij werkt dat toch anders.
Ja,
ik ben,
ja daar was
zoals,
ik ook verbaasd over.
Zoals in dat vorige boek over de fiets werd ik een sentimentalista genoemd door de vrouw van de fietsenmaker. En ik denk dat ik inderdaad een sentimentalist ben. En in die zin ook gevoeliger ben om dat niet hebben van kinderen en alles wat je daardoor mist... Denk ik. Dat ga ik natuurlijk allemaal invullen, want het is allemaal een illusie. Misschien is het heel erg om wel kinderen te hebben, helemaal niet leuk. Maar wat ik zie, is heel erg leuk. En dat is het dierbaarste wat ik me kan voorstellen.
Een droombeeld.
Ja, nee, maar. En dat geloof ik ook echt. Ik denk ook echt dat er geen diepere liefde is dan een vader met zijn kind. Eerlijk gezegd. En ik denk ook echt niet dat er meer emotie. Bestaat dan die je ervaart als er een kind wordt geboren bij jouw vrouw. Ik denk niet dat daar iets... En dat lees je ook overal natuurlijk. En dat is natuurlijk het cliché. Dat is natuurlijk het wonder en het mooiste wat er op aarde bestaat. En noem maar op. En dat is ook, denk ik, zo namelijk. En dat is waarom ik denk... Je hebt ook gelijk hoor, dat het bijna obsessief is. En dat is het ook. En het is voor mij ook onvermijdelijk. Want ik ben dus inderdaad een sentimentalist. Dus ik hunker naar het diepste sentiment dat ik me kan voorstellen. En dat is een kind. Ik ben even de draad kwijt nu. Maar ja, dat krijg je ervan als je dit soort vragen stelt. Ja, nou ja.
Maar mag ik even iets zeggen? Wat ik wel altijd merkwaardig heb, of niet merkwaardig is niet goed, maar gek heb gevonden, is dat wij wisten nooit 100% zeker of wij kinderen wilden. We waren niet heel bewust mee bezig. We dachten, we zien wel. En Dirk was nooit heel positief over, over kinderen willen krijgen, zeg maar. Zo van, nou ja, het is niet het hoogste in mijn leven of zo. Ik ben lekker aan het werk en op pad en alles erop en eraan. En toen was het moment zover dat het dus niet ging gebeuren. Mm-hmm. En toen voelde je pas hoe erg dat
was. Ja, omdat je dan weet dat de slagboom...
Omdat je dan weet dat het nooit meer... Zou ik
jullie hadden drie
IVF-pogingen gedaan.
Ja. IVF-pogingen.
Niet met mij in ieder geval.
Nee, maar dan is de slagboom dicht. Zo voelt het voor mij, weet je. Dat is het weggetje waar je niet in mag.
Ja.
Waar anderen wel in mogen, of al in zijn. Maar hij gaat voor jouw neus dicht. En dan wordt het erg dat je er niet in mag. Terwijl er misschien veel mooiere weggetjes zijn. Maar dat ene weg, weet je, dat is, het is heel kinderachtig ook, misschien. Maar dat, zo voelde het. En daarom ben ik ook, als ik dan dingen las. Nou, het was inderdaad wat Hester zegt terecht. Ik ben die doos gaan vullen. Vanaf het moment dat ik dacht, ik ga hier professioneel iets mee doen. Ik ga een boek schrijven over die pijn die ik voel. En dan het zijn allemaal knipseltjes, maar ook bierveeltjes waar ik even wat op schrijf. Een gedachte voor dat boek. Of je hoort iemand ergens iets zeggen over kinderen. Soms heb je hele mooie dialogen van mensen over kinderen. Of over hoe vervelend kinderen zijn of hoe mooi, bla bla bla. Nou, dat schreef ik dan op en dat gooide ik allemaal in die doos, weet je. Dus die doos die werd maar voller en voller met notities. En inderdaad ook met pijn in zekere zin, ja.
In het boek nuanceer je het ook wel enigszins. Want je mijmert er dan over de eventuele toekomst van zo'n kind in deze wereld. Met alle problemen die er nu zijn en die er nog in verhevigde mate gaan komen. Is dat, geeft dat misschien een beetje troost dat het niet gebeurt? Is dat het...
Enigszins wel. Enigszins wel. Dus je ziet hoe het nu allemaal gaat. Maar goed, dat is eigenlijk al honderden jaren zo. Dat is natuurlijk altijd wat. Dus het maakt ook niet heel veel uit. Maar toch is er een klein... Zit er toch ergens iets wat niet... Wat er niet... Ja, hoe moet ik dat nou noemen? Benoemen. Het... Een soort leegte. Het is toch wel een leegte, een soort pijn. Het is wel een plekje waar ik persoonlijk en Dirk volgens mij ook vrede mee heeft. Maar het was natuurlijk veel leuker geweest als dat wel geopend was geweest. Maar ik heb er ook vrede mee dat het niet zo is.
Ik ook, hoor.
Maar het is heel moeilijk om uit te leggen.
Maar het is ook, ik vind het ook heel... Dat is waarom ik het ook best wel moeilijk vond om dit boek te schrijven. Maar ik ben blij dat jij haalt volgens mij wel de goede dingen eruit. Daar ben ik echt heel blij om.
Ja, heel mooi.
Want er zijn ook dingen dat ik denk... Ja, zit je nou te zeuren, man? Je hebt een prachtig leven en dan zit je maar te zeiken over dat je geen kinderen hebt kunnen krijgen. Weet je wel? Het leven is niet maakbaar, dus... Nee.
Nou, in dat kader, want ik trof een heel wat vrijwel onroerend stukje, wat ik even ga voorlezen.
Ja.
Hester kijkt me aan en ziet dat ik op mijn nagels begin te bijten. Ik heb er zelf niet zo'n behoefte aan om telkens over te praten. Jij zit er veel meer mee, dus ik vind dat jij het initiatief moet nemen. Ze pakt mijn hand en kust me op de wang. Wat is de mooiste herinnering aan de periode dat we zwanger zouden proberen te worden. Dat herinner ik me nog heel goed. Toen het definitief mis was met onze pogingen om via IVF zwanger te worden, nam je mij apart in de keuken. Je zei heel nadrukkelijk en heel serieus dat je het zou begrijpen en het me niet kwalijk zou nemen als ik bij je weg zou gaan. Dat het misschien wel beter was als ik dat zou doen. Beter voor mij. Met een andere vrouw zou ik misschien wel een kind kunnen krijgen. Je hield zoveel van me dat je me wilde laten vertrekken, me niet wilde tegenhouden. Dat is heftig.
Ja.
Dat is ontroerend.
Maar wel, ik krijg nu weer tranen in mijn ogen, maar wel heel erg gemeend.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, want wie ben ik om Dirk daar, als hij zo'n verdriet heeft, wie ben ik dan om dat tegen te houden?
Ja. Nou, het is een ja,
hoe erg het voor mijzelf
opoffering natuurlijk,
is.
Natuurlijk, ja. Ja. En op die manier zijn jullie er ook overheen gegroeid samen, over dat, die pijn.
Zou best kunnen, ja.
Want dat was ook de bedoeling. Dat was ook de bedoeling van die trip. Eindelijk eens een keer alle rust en alle tijd hebben om het daarover te hebben en het misschien te begraven.
Ja, en ook dat je voelt dat je het. Wat ik nu opeens heel duidelijk zie, zo'n reis, dan voel je ook dat je samen heel gelukkig bent.
Mm-hmm.
En doordat je voor het eerst zo lang bij elkaar op zo'n klein. Ja, in een klein. Hoe noem je dat? Een kleine oppervlakte zit. Met elkaar en ook best wel moeilijke dingen meemaakt onderweg, dan voel je heel grote liefde en dan denk je, ja, dit is prima, weet je, het is heel goed zo. Mm-hmm. We hebben het goed samen.
Ja.
En dat voel je heel duidelijk, omdat je als je in
dat
het
was
gewone
leven,
ja, dat was de winst. In het gewone leven weet je dat wel. Je bent zo druk met werk en dit en dat en al die sociale dingen en social media, alles sociaal, weet je wel.
Ja.
En nu was het weer heel puur en voel je van, ja, het gaat om onze, ja, de zielen die elkaar gevonden hebben.
Ja.
Dat heb je mooi gezegd, Hester.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik vond dit ook, deze passage vond ik ook heel aangrijpend.
Maar voor mij was het ook zo'n aangrijpend moment toen dat gebeurde, in werkelijkheid. Dat was echt. Want ik denk dan, dat dieper kan liefde niet zijn eigenlijk. Dat je bereid bent om uit liefde jezelf helemaal weg te cijferen voor die man, om hem dan geluk te schenken.
Ja.
Dat is een, van een dat grootheid. Die,
de ultieme liefde.
Ja, dat vond ik echt.
Ja, gelukkig
luisteraars, ze grijpen elkaar nu even vast.
Ja, zoenen elkaar ook. Luisteraars, waar zijn die televisiebeelden? Nee, maar het is wel... Ja, het is waar. Maar wat ik ook mooi vind van Hester, wat ze zegt nu, is dat... Of wat jij eigenlijk aangeeft, is dat die reis wel die functie heeft gehad... Voor ons. En in ieder geval zeker voor mij ook.
Maar er zijn er ook dingen op jullie pad gekomen. Dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Die voortdurend herinnerden.
Ja.
Aan, je komt bij een IVF-kliniek terecht.
Ja,
heel veel hebben we die gezien. Hè?
Aan het eind met die Boeddha-beeldjes met kindertjes op de...
Ja.
Allemaal van dat soort signalen.
Mm-hmm.
Dat je zou bijna denken dat dat bewust op je pad is gekomen om...
Ja, dat ga je bijna denken.
Ja, ik ben daar, misschien... gek genoeg ben ik daar dan weer wat nuchterder in. Ik geloof heel erg in dat
serendipity,
synchronicity, dat dingen... Ik geniet er heel erg van dat bijvoorbeeld gebeurt. Als wij ergens verdwalen en je staat ineens met je oog in oog met een IVF-kliniek. Dat vind ik dan mooi, weet je. Dat, maar tegelijkertijd zie ik ook wel in dat het is natuurlijk een met voorbedachte raden selectief waarnemingstrip ook.
Ja.
Weet je wel, je hebt dat thema nou eenmaal in je hoofd gezet.
Als je dus net een nieuwe auto koopt van een bepaald merk, zie je het voortdurend bedrijf.
Precies, precies, zo is het natuurlijk.
Dus dat werkt ook mee, dus dat is ter nuancering. Maar het is wel waar. Maar dat is ook wel weer fantastisch toch, dat allemaal zo werkt.
Ja, maar heeft dat ook geholpen bij de verwerking? Confrontaties?
Absoluut. Nou ja, met name op het einde. Weet je, kijk, wij waren dus. Het was natuurlijk echt een thema. En die doos 13, dus ik was op een bepaald moment toch begonnen om die doos op te drinken. Op te drinken, zeg
om te
ik.
Drinken?
Ja, ja.
Er wordt water gebracht en ik ga zeggen om die doos op te drinken. Om die doos te ledigen. En eigenlijk de ochtend nadat ik er, omdat wij door een orkaan in Japan min of meer gekluisterd waren aan onze hotelkamer, ben ik in die doos echt flink gaan zitten lezen. Toen vond ik ook een heel mooi, wat ik zelf in het boek een heel mooi vondst vind.
Oh, sorry.
Ja, is dat in die doos zat ook het onderzoek van de het ziekenhuis naar Hester's onvruchtbaarheid, zou ik maar zeggen. En die vragenlijst, die zat daar 10 jaar in of zo. En die ging toen even lezen. En er zaten zo puur op dat moment opgeschreven gevoelens van Hester over onvruchtbaarheid en kinderloosheid. Dus dat was op de avond van de orkaan, zou ik het maar zeggen. Het is bijna bijbels. En de volgende ochtend, toen de orkaan voorbij was, gingen wij wandelen. Het was in Japan, op een eiland aan zee, bij een bos. op een pelgrimsroute, notabene. Dus wij gingen wandelen in het bos. Eindelijk konden we weer zonder wind naar buiten. En ik sta ineens oog in oog met een groepje Boeddha-beelden met allemaal een kind op hun arm.
Ja.
Nou, echt. Ik werd helemaal gek.
Ja.
Dus ik was ook sprakeloos. Dus ik Hester, kom hier. Echt alsof je oog in oog staat met een spook bijna. Hester, kom eens hier, weet je wel. En ze kwam en je pakte mij toen zo vast. En ik moest toen heel erg janken. Want ik vond dat gewoon... Dat was echt... Als je het dan hebt over toeval en dat je per ongeluk dingen tegenkomt. Dit was gewoon zo onwaarschijnlijk groot qua timing. Dat je op dat moment, na zo'n reis, na zo'n toestand, echt tegen het einde. Oog in oog staat met al een groep Boeddha-beelden met een kindje op hun arm. Dus ik janken. En Hester zei toen echt, wat zei je nou?
Nou is het klaar.
Ja, dat zei ik. Dit is een mooi moment om er een streep onder te zetten.
Ja. Ja.
Dit, zo moet het zijn.
Ja. Ja. En zo voelde dat toen ook voor mij. Ik dacht, ja, nou is het
dit
afgelopen.
Nu is het klaar, gezeik. Nu is het, afgelopen. Of nu moet je het echt een plek gaan geven en het loslaten.
Ja.
Ja, de pijn.
Ja, dat klopt. Ja,
ja, mooi was dat.
Ja, fantastisch. Ook dat het op het eind gebeurt. Dat lijkt dan ook gepredestineerd.
Dat is toch echt wel gek, hè?
Ja.
Maar zo zijn er meer dingen gebeurd. Ook dat schilderij in Kazachstan, geloof ik. Een museum van Kazachstan.
Nee, waar was het nou? In het Baltische Staten ergens. Of Rusland.
Whatever. Maar in ieder geval in een museum kom je een schilderij tegen met een soort Madonna met een kind op de arm. Of een vrouw met een kind op de arm.
Ja, klopt. Er zitten
een foto staat ook. Ja. Oh, daar moet ik nog even bij zetten. Er staan ook hele aardige foto's in het boek die ook de sfeer een beetje aangeven.
Ja.
Van verlatenheid en ontbering ook.
Ja. Dat vind ik ook mooi door de uitgeverij gedaan.
Ja, zeker.
Mooi vormgegeven.
Het is weer tijd voor een muziekje. We gaan even kijken wat het gaat worden. Je hebt overigens achter in je boek staat een hele playlist met alle muziekjes.
Zeker, Spotify-playlist. Boswachter Goes Tokyo.
Go. Ja,
luister ernaar, mensen.
Je kan er nog een verzamel-LP van uitbrengen.
Ja. LP's, ja. Dat is weer helemaal in.
Ja. We gaan luisteren naar... Oh, sorry. Daar is ze weer. Rose. Rose of My Heart. Dit keer van Johnny Cash.
We're the best partners this world's ever seen. Together we're close as can be. But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me. You are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not faded nor falling apart. If you're tired, rest your head on my heart. Rose of my heart. When sorrow holds you in its arms of clay, it's raindrops that fall from your eyes. Your smile is the sun come to earth for a day. You brighten my blackest of skies. You are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not faded nor falling apart. If you're cool, let my love make you warm. Rose of my heart. So hard times are easy times. What do I care? There's nothing I'd change if I could. The tears and the laughter are things that we share. Your hand in mine makes it good. You are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not faded nor falling apart. If you're cool, let my love make you warm. Rose of my heart.
the rose of my heart. You are the love of my life, a flower not faded nor falling apart. If you're cool, let my love make you warm, rose of my heart.
Nou, dat was Johnny Cash. Nou, we zijn alweer bij het derde deel van dit interview met Dirk-Jan Roeleven en Hester van der Vliet over hun boek De Laatste Reis van de Boswachter van Amsterdam naar Tokio. Zonder kinderen, maar met elkaar. En dat met elkaar, dat krijgt een vet accent in dit boek. Jullie, je had het net iets, je noemde... Ja, jij wou iets zeggen?
Nee.
Oh,
ik wilde dicht bij de microfoon blijven.
Oké. Nee, je had het net over Bijbels. En toen schoot mij in de gedachte de passage waarin jullie een sprinkhanenplaag tegemoet gingen. Dat leek mij ook een Bijbelse plaag.
In Kazachstan was dat, hè?
Ja.
Dat was bloedheet. Ja, ik weet niet heel exact meer, maar ik zag echt een donkere wolk op ons afkomen. En ik zit er tegen, wat is dit? En toen bleek het, hoorde je opeens tak, 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 weet je, tegen de ramen aan en helemaal, de hele auto zat vol. Toen bleek het allemaal sprinkhanen te zijn. En dat was echt, ik zei tegen Dirk, wat is dit? Dit is de Bijbel.
Ja.
Dat was echt de sprinkhanenplaag. Ik ben niet zo goed in de Bijbel, maar
ja, ja,
welke
een
passage
van de,
dat
van
is,
plagen,
het is van een van de plagen, ja.
Nu,
maar verder, ja. Toen dacht ik wel even, wat betekent dit?
Ben je erachter?
Nee, er is niks gebeurd.
Goed teken.
Goed teken.
Nou weet je niks van auto's repareren.
Nee.
Dus dan is het toch een beetje een sprong in de duister. Hè?
Zeer.
En daar was je ook van bewust. Dat je,
zeer.
Ja, dat maar je dat risico nam.
Ja. En dat ik mijn vrouw meenam in dat risico.
Ja.
Mijn vrouw. Bezittelijk nou ja. Voornaam wordt. Dat ik Hester meenam in dit risico.
Ja.
Nee, daar was ik me wel van bewust. Maar ik had gewoon volstrekt vertrouwen in de goede afloop. En dat is volgens mij de truc.
Ja, dat werkt.
Dat klinkt ook een beetje raar. Maar
nee, ben ik volledig met je eens.
Ik geloof daarin. Ja, ja. En ook die auto, wij hadden met die auto echt een zielsverwantschap.
Ja.
Dat klinkt voor heel veel mensen ook heel raar. Dat je dat kan hebben met een auto. Maar dat voelen wij wel zo.
Ja.
En wij voelden ook echt dat die auto ons niet zou laten zitten.
Auto met een ziel.
Ja, zeker. Tuurlijk.
En die heeft jullie begeleid
ja.
Naar het einde.
Maar ik moet ook wel zeggen, we gingen natuurlijk niet als een stel blinden op stap. Hè. Hester is producer, die had van tevoren alles supergoed geregeld qua inentingen, visa, geld wisselen, nou, noem maar op. Jij had echt je hebt natuurlijk heel veel variabele factoren op zo'n reis, wat allemaal mis kan gaan. En goed kan gaan.
Medicijnen.
Maar je hebt natuurlijk ook een aantal dingen die je gewoon kan regelen. Hmm. En dat heeft ze heel erg goed gedaan. En wij hadden de mazzel dat er in Aalsmeer bij Subaru, bij de garage, twee jongens werkten die heel erg een fan waren van Hester. En van het project. Dus die vonden het zo leuk om ons te helpen dat die auto Japan zou gaan halen.
Ja.
En die gingen gewoon in hun eigen tijd, zonder dat ze betaald werden door de baas, gingen ze gewoon die auto een beetje mooi maken, zou ik maar zeggen. Maar dus ook echt teksten erop plakken en al dat soort dingen deden. Maar ook gewoon echt zorgen dat die gewoon nieuwe stoelen had. Die konden ze dan ergens op de kop tikken. En dan kreeg ik ineens weer een appje van, je kan op Marktplaats nu voor €20 een imperiaal kopen. Dus ik de volgende ochtend naar Amsterdam Zuidoost in de Bijlmer bij een van de gast voor €20 een imperiaal gekocht. Zo'n heel oud dingetje. Nou, maar goed, dat waren dus mannen die ons ontzettend hebben geholpen om die auto. Ze zeiden ook van, ja, hij moet niet nieuw. Hij moet niet als nieuw zijn, maar je moet ook niet in Spanje al stilstaan. Waarop ik elke keer dacht, ja, ik ga niet via Spanje naar Japan. Maar goed.
Nee, maar ook, je kreeg ook een tip dat je bij een dealer in Kazachstan.
Ja, in Astana. In
Astana,
Kazachstan.
Ja. Ja, terecht kon.
Zo, dat was fantastisch. Hè? Want dat is echt een verhaal. Hè? Rini Wachtmans, de beroemde wielrenner,
ja.
Die kennen de sportliefhebbers zeker. Die is, dat wist ik toevallig, al sinds 1989 honorair consul van Kazachstan. Dus ik ben goed bevriend met Rini. Dus ik zeg, Rini, we gaan naar Japan met de wagen. En volgens mij komen we in Kazachstan. Ligt totaal niet op de route, maar dat wist ik helemaal niet. Oh, wat fijn, Dirk. Ik ga zorgen dat je niks overkomt in Kazachstan. Dus wij werden voorgesteld aan de ambassadeur van Kazachstan. Een ontzettend aardige man. En die begon ineens van, wat is dat dan voor auto? En ik zei, nou, Subaru. En wat voor type? Nee, Forester. En wat voor bouwjaar? Hij bleef maar doorvragen over die auto. Waarom vraagt hij dat? Ik had precies zo'n auto, vertelde hij. En het is de beste auto en blablabla. Bla, bla. En je moet naar mijn garage in de hoofdstad van Kazachstan. Want daar zit die en die. En dat is de magische monteur. En nou, bla bla bla. Dus wij hadden echt. Hij ging ook die ambassadeur ter plekke zitten sms'en met die monteur in Kazachstan. En we werden er echt verwacht. Dus we kwamen daar aanrijden. En dat ding ging meteen op de brug. En ze gingen hem helemaal checken. En bla bla bla. Beetje olie, naar een beurt natuurlijk, dus olie verversen. En ze zei, ja, die schokbrekers zijn wel goed, maar je moet nog door Mongolië. Ik zou er gewoon 4 nieuwe opzetten. Ik zei, ja, hallo, 4 nieuwe schokbrekers op zo'n oud ding wat we gaan weggeven in Japan. Dat vond ik wel een zonde van mijn geld. Nou, valt wel mee. €200, moet je nagaan. Voor 4 nieuwe schokbrekers, inclusief montage.
Ja, je schrijft ook, je kan beter een servicebeurt.
Ja, inderdaad. Je kan beter daarheen rijden voor een goede servicebeurt. Dan ben je goedkoper uit. Ja.
Maar die heeft jou ook, of in ieder geval iemand van de ambassade heeft jullie ook geholpen toen je werd aangehouden door agenten. En dat leek helemaal verkeerd af te lopen.
Ja.
Vertel.
Ja. Nou, dat was ook bij die ambassade. Toen zei de ambassadeur, nou, en mocht er wat gebeuren, dan moet je met die en die bellen. Dat was een van zijn medewerkers. Hmm. Dus ik had een telefoonnummer van die medewerker. En inderdaad, er gebeurde iets. Namelijk, ik maakte een enorme fout. Ik reed gewoon recht een tegen het verkeer in, een eenrichtingsverkeerweg in. Dus terecht werden we aangehouden. Alleen die agenten begonnen meteen met, ja, maar dat kost dan zoveel. Dus die wilden gewoon smeergeld.
$500
wilden ze eerst. $500, geloof ik.
Ja, toen €300.
Ja, precies. En €300. En ik had het allemaal ook niet bij me. Maar ik had op dat moment echt niks bij me trouwens. Behalve dat ik wat lokaal geld had. Dus ik zei, nou, dan geef ik je dit. Nou, dat vonden ze niet goed. En toen zei Hester, nou, weet je nog, Dirk, die man op de ambassade, die moet je nu bellen.
Ja, jij zat al op de achterbank van de politieauto.
Ja, dus ik bel die gast. Ja. En die neemt gelukkig, eerst nam hij niet op. Gelukkig nam hij op. Ik zeg, Jerbel, we have a problem. I think I need your help. En hij zegt, give me the officer. Dus ik gaf die telefoon aan die agent. Die eerst heel veel praatjes had. Hè? Ja. Oh, jij zat er niet bij. Jij mocht er helemaal niet bij zijn. Nee.
Nou, in het begin waren ze best wel heftig, die politie, op de stoep eerst.
Ja, ze waren, ze waren niet leuk. Maar goed, die telefoon zit bij die agent aan zijn oor. En die begint heel verhaal. En hij werd steeds stiller. En ik dacht, nou, dit gaat de goede kant op. Dus aan het einde van het verhaal zei hij alleen maar, yes, yes, oké. Okay. Maar dan in het Kazaks, oké. En toen kreeg ik mijn telefoon terug. En toen was het geregeld.
Dat is mazzel.
Dat is,
want dat had heel anders kunnen aflopen.
Weet ik niet, hoe dan?
Nou.
In de gevangenis?
Nou, ze hadden het rijbewijs ook afgepakt.
Precies,
al, hè?
Dat had die man al in zijn zak.
Dat was best wel eng, hoor.
Ja.
Dan zat ik nu in Astana in plaats van in Amsterdam.
Want ik had ook net, tenminste ik had kopieën van alle pasjes ook gemaakt. Uh-huh. En van ook van het rijbewijs. Maar die had ik net niet bij de hand helaas. Dus Dirk had zijn echte originele rijbewijs gegeven. Toen ik baalde als een stering. Verdorie, had ik nou maar juist die nep gegeven, weet je wel. Maar, of die kopie. Dus dat vond ik best wel link.
Ja.
En het liep inderdaad, dankzij Jerbol liep het goed af.
Ja.
Nou, stel je jezelf aan het begin van het boek 2 vragen. Waar doen ze het van en kan je zomaar weg van je werk?
Ja, waar doen ze het van?
Hebben we dat niet opgeschreven?
Nee.
Gaat
niemand wat aan.
Nou, weg van je werk, dat was eigenlijk het simpelste. Want wij, Hester werkt voor de VARA, ik voor de NTR. En ja, wij hebben gewoon gevraagd om onbetaald verlof, zoals dat heet. En dat kan. Niet elke week, geloof ik. Maar in ons geval, want wij werken al heel lang, was dat geen enkel probleem.
Was geen probleem.
Dus die stonden heel erg achter dat idee ook. En waar doen ze het van? Dat is wel een goede vraag. Maar eerlijk gezegd heb ik altijd van mijn vader geleerd dat je moet sparen. Dus ik heb heel veel geld gespaard. Ik leef zuinig. En,
je bent duurzaam, hè?
Ja, ik ben duurzaam. Nee, serieus. Ik koop heel weinig onzin, vind ik zelf. En wat ik ook van mijn vader geleerd, als je dan wat verdient, moet je dat dus apart zetten en niet verbrassen.
Verjubelen.
Precies. Dus ik had het geld wat ik verdiend heb met het boek De Nieuwe Fiets, waar er toch wel toen al 15.000 van waren verkocht. Dus dat levert best wel wat op. Ook niet heel veel, maar het levert wel flink wat op. Maar dat geld heb ik allemaal netjes altijd apart gezet. Als idee voor een tweede boek. Want ik dacht, dan heb ik in ieder geval creëer ik de ruimte om financieel om een boek te kunnen schrijven. Nou, zo simpel is het eigenlijk. Ja. Dus dat geld heb ik in de benzinetank van de boswachter gegooid.
Oh, heel goed. Heel goed.
Zo simpel is het. Ja, gewoon middenstandsopvoeding.
Iedereen vraagt zich dat natuurlijk af. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, het heeft in ieder geval een spectaculair boek opgeleverd. Want je wordt er helemaal in meegezogen. En het is niet, persoonlijk is het niet zozeer mijn genre, boeken over roadtrips. Maar deze vond ik echt fascinerend. Omdat je zit op de achterbank in feite bij jullie. Helemaal van Amsterdam naar Tokio, zonder kinderen, maar wel met elkaar. Wij spraken in deze uitzending van Paperback Radio met Dirk Jan Roeleven en Hester van der Vliet over hun spectaculaire reis. En ik ben ervan overtuigd dat de verkoop van dit boek de fiets nog zal overtreffen, want het is werkelijk heel bijzonder. Te meer dat het niet alleen over de reis gaat, maar ook over jullie persoonlijke beslommeringen met kinderloosheid, die nu inmiddels zijn opgelost, mag ik het zo zeggen?
Jawel, goed vind zo. Ik wel. Ja. Nou, dat zijn mooie woorden, dank je wel.
Ja, jullie bedankt voor je komst. En wellicht tot de volgende keer, want er komt waarschijnlijk nog een keer een boek, neem
zeker.
Ik aan.
Zeker, Hester gaat nu het voortouw nemen.
Heel goed. Nou, we zijn heel benieuwd en we wachten af. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en de luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende Paperback Radio.